vind er rond te kijken. Wat een veel mensen zijn hier vandaag om deze dienst bij te wonen. Dan hebben we ook nog onze mensen thuis die meekijken. Ik heet u allemaal van harte welkom, bekende en onbekende. En ik wens u natuurlijk een hele fijne dienst. De laatste dienst in het kalenderjaar 2023. In deze dienst zal worden voorgegaan door Bernd Hirschfeld. Aan het orgel zit Kees van Garderen. Techniek is in handen van Herman Bakker en Benny Lampo. De volgende dienst is op 7 januari en dat is ook hier. Ik wil ook uw aandacht vragen voor twee speciale oecumenische diensten. De eerste is op Waterlandkerkje op 20 januari. Dat is ook met de Doopsgezinde Gemeente, de PKN en de Katholieke Gemeenschap van Waterland-Oudeman. En dat is tegenwoordig Sint Laurens, Groot Sint Laurens. Deze week liggen de samenkamers nog even stil, maar vanaf 7 januari gaan we weer volop in bedrijf met de gewone samenkamer, crea samen, zingen samen, borduren, zinvol. Het is te veel om op te noemen. Dan hebben we natuurlijk ook bloemen. En die bloemen zijn vandaag voor iemand ook die zich heel veel inzet voor de samenkamer. En dat is tevens de vrouw van Kees. Gerda, de bloemen zijn voor jou. En dank voor je inzet voor de samenkamer. Dank je wel. Als u nog iets over heeft in uw keukenkastjes, weet u dat u dit altijd kwijt kunt in het samen delen kastje bij de ingang. Dan hebben we nog de collectes. En de eerste collecte is voor het Rode Kruis, die helaas momenteel op verschillende fronten actief moet zijn. De tweede is voor eigen gemeente. Dan steken we nu de kaarsen aan. Gezegende diensten wensen en na afloop u uit te nodigen in de samenkamer voor koffie of thee.
Goedemorgen allemaal, gemeente, broeders en zusters. We beginnen de dienst zoals gebruikelijk met het openingsgezang. Als u kan en wil, staande, vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Nummer 834, 1 tot en met 3. naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. De genade, barmhartigheid en vrede van God en de Heere Jezus Christus zij met ons allen. Amen. Laten wij bidden. Heer, bron van liefde. Overal ter wereld hebben mensen het moeilijk, ook onder ons of dichtbij ons. Op verschillende manieren hebben uw kinderen het zwaar, door oorlog, onrecht, ontbering, door dreiging of geweld, of door ziekte, rouw, eenzaamheid. Heer, ontferm u over ons. De ellende en de machteloosheid kunnen ons soms neerdrukken. Hoe kunnen we dan uitzien naar uw komst, naar vrede op aarde? Wees ons steeds nabij, Heer. Sta niet toe dat we de moed verliezen. Wees ons steeds tot troost. Hernieuw onze kracht en onze veerkracht, steeds opnieuw. Houd in ons uw liefde levend. Heer, ontferm u over ons. Want gij zijt de Allerhoogste, het licht, de bron van alle liefde. Eén met de Heilige Geest, vereend in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Dan zingen we nu Gij die alle sterren houdt, 919, 1, 2 en 4.
Ik lees u uit Genesis 2, vers 8 tot 18. De Heer God legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt om heel Shavila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van dat land is uitstekend en is daar ook balsemhars en onyx. De tweede rivier heet Gion, die stroomt om het Nubië heen. De derde rivier heet Tigris, die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde tenslotte is de Eufraat. De Heer God bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. We zingen nu lied 754, vers 1 en 2. Lees u nu uit 2 Korinthe 9, vers 6 tot 12. Bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat iedereen zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het land ontkiemen, zodat u vrijgevig een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. en in uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Tot zover. We zingen het derde couplet van lied 754.
Aan het einde van het jaar is het goed om terug te kijken in dankbaarheid. In mijn geval is dat dankbaar dat ik in deze gemeente mocht en mag voorgaan. Dat ik de warmte van veel mensen hier kon ervaren. De vele huisbezoeken staan me ook bij. Toen ik hier als nieuwkomer gemeenteleden opbelde voor een huisbezoek, dacht ik dat sommige mensen misschien wel terughoudend zouden zijn. Want dan belt er een of andere onbekende op met een Belgisch telefoonnummer, ook nog. Maar niets was minder waar. Ik werd steeds heel hartelijk te woord gestaan en overal welkom geheten. Dankbaar ben ik voor de mooie gesprekken die ik met velen van u had. En voor de vele diensten waar ik mocht voorgaan. Met een gezellig samen zijn na afloop. Dankbaar ook voor de activiteiten van Golfslag, zoals Samen op Pad, de samenzijnavonden, de samenkamer. Ook daar was altijd tijd voor een goed gesprek of een gezellige babbel. Want het hoeft niet altijd een diep gesprek te zijn. Ontmoeting is het belangrijkste. Dit alles werd georganiseerd met het hulp van een flink aantal vrijwilligers, door het kerkbestuur en het bestuur van Golfslag. Met als belangrijke speel in het alles, de drijvende kracht zou ik bijna zeggen, de voorzitter van de kerkenraad Mathilde. Ook daar ben ik dankbaar voor. Door haar onvermoeibare inzet bij bijna alle activiteiten die in de kerk zijn, is deze kerk nog steeds een zeer actieve kerk die bruist van activiteit en waar mensen elkaar op allerlei manieren steeds weer en opnieuw kunnen ontmoeten. Elkaar ontmoeten, samen zijn. Soms wordt wel eens onderschat hoe belangrijk dat is. Ik kwam dit recent tegen in het werk van de theoloog Martin Buber. Martin Buber schrijft dat het in het leven draait om de ik-gij-relatie. De relatie tussen mijzelf en de ander. De relatie tussen mijzelf en God. Want alleen in de relatie tussen mij en de ander kan God aanwezig zijn, zegt Buber. Ontmoeting is waar het leven plaatsvindt. Het is waar religie om draait. Het woord religie komt niet voor niets van het woord in het Latijn religare, wat verbinden of opnieuw verbinden betekent. Buber schrijft: steeds als een mens bidt of studeert of met anderen spreekt, mag hij zich realiseren dat hij op dat moment in het paradijs is, zittend onder de levensboom. In liefdevolle communicatie met de ander betreden wij het paradijs, de tuin van Eden, en zitten daar samen onder de levensboom. In de tuin van Eden stonden twee bomen in het midden. De boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. De ene boom was levengevend, maar die andere boom, de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zei God dat als we er de vruchten van zouden eten, we zouden sterven. Men zou kunnen zeggen, de ene boom was de boom van het leven en de andere was eerder de boom van de dood. Hier wordt wel verschillend over gedacht door theologen. Sommigen menen zelfs dat het één en dezelfde boom zou zijn, de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad, omdat ze volgens de Bijbel beide in het midden van de tuin staan. Maar in de grondtekst in het Hebreeuws staat toch echt duidelijk dat het om twee bomen gaat. De boom van het leven vormt het hart van het paradijs, is bron van alle leven. Haar takken spreiden zich over de hele tuin van Eden uit en in de schaduw van de boom leeft elk schepsel. En van vier kanten komen vier rivieren stromen uit een enkele rivier en maken de grond vruchtbaar. De rivier Tigris, in het Hebreeuws Gidekel, wat stroming betekent. De rivier Pishon, wat groei betekent. De rivier Gihon of Gihon, wat geboorte betekent. En de rivier Eufraat, in het Hebreeuws Pera, dat vruchtbaarheid betekent. Zo brengen deze vier rivieren stroming, groei, geboorte en vruchtbaarheid tot stand. En levend in die tuin heeft de mens een taak, zo zegt God aan Adam. Waarbij we moeten bedenken dat Adam niet alleen de naam van de eerste man is, maar dat Adam ook mens of mensheid betekent. Het is dus een universele opdracht aan de hele mensheid. En die taak is de tuin te bewerken en in stand te houden, te zaaien en te oogsten. Een paradijsje ontstaat immers niet vanzelf. We moeten zaaien, wieden, snoeien, oogsten. Zoals Paulus ons ook in de zojuist gelezen brief zegt, God geeft de mens zaad om te zaaien, brood om te eten. Ook u zal hij zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst brengt. Genesis vertelt ons eigenlijk al iets over het doel van ons menselijk leven. Dat is zaaien, het laten ontkiemen van zaadjes, van liefde, van vriendschap, van contact. Zodat we levend zijn en in verbinding blijven met elkaar en met de levensboom. Maar er staat in die hemelse tuin ook de boom van de kennis van goed en kwaad. En God waarschuwt Adam en Eva voor deze boom, eet niet van haar vruchten, want dan sterf je. Dat is op zich een merkwaardige waarschuwing, want waarom zou de kennis van goed en kwaad maken dat we sterven? In de traditionele exegese wordt het eten van de verboden vrucht gezien als het begaan van de oerzonde, als de zondeval. Het eerste moment waarop de mens ongehoorzaam is aan God. En toch blijft er bij deze gangbare exegese wel wat vragen hangen. Waarom mocht de mens dan niet van die ene boom van goed en kwaad de vruchten eten? De slang, zegt Eva in Genesis, dat deze kennis van goed en kwaad de mens aan God gelijk zou doen zijn. Maar kunnen we slangen wel vertrouwen? En kennis van goed en kwaad, om wat voor almachtige kennis zou het dan gaan? Het woord kennis in het Hebreeuws is da'at. Het betekent kennis, maar ook onderscheid maken, oordelen. Da'at betekent ook sluwheid en geslepenheid. Het woord wordt bijvoorbeeld voor de kennis van tovenaars en magiërs gebruikt, zoals we lezen in Jesaja 47. Daar staat, je kennis heeft je misleid. Je dacht ik en ik alleen. Kennis kan dus blijkbaar ook misleiden, net als de slang. Da'at, kennis, kan onwaar zijn. Het is een vorm van kennis die wij tegenwoordig eerder mening noemen. Het maakt niet uit hoe de zaken zitten. Dit is onze mening, waar of niet. Het is een vorm van kennis die de filosoof Plato als de laagste vorm van kennis inschaalde. Ik vind, ik denk. Het kan net zo goed om een vooroordeel gaan of een mening die niet op feiten gebaseerd is. Zijn we dan aan God gelijk, zoals de slang aan Eva zei? Nee, want wij, als het heldere en onfeilbaar inzicht in goed en kwaad zien, is ons niet eens gegeven. Het is volgens Plato bij mensen een zeldzame vorm van kennis. Hij noemt die hoogste vorm van kennis noesis, direct en onmiddellijk inzicht. Maar menselijke kennis is meestal niet zo, zegt Plato ook. De kennis van goed en kwaad kunnen we misschien beter het oordeel over goed en kwaad noemen. Het oordeel over wat goed en slecht is, wie goed is, wie beter is, wie slechter is, wie niet deugt, wie ik aardig vind, wie ik niet mag. Daarbij zien we de dingen zeker niet vanuit Gods perspectief, al denken we vaak van wel. Martin Buber geeft in zijn hoofdwerk dat Ik en Gij heet een voorbeeld. Toevallig gebruikt hij ook het beeld van een boom. Hij schrijft: als ik denk aan een boom, denk ik aan een beeld. Een groene pilaar bijvoorbeeld in een golf van licht. Ik kan de boom ook ervaren als een bewegende lijn, een stroom rondom een stevige kern. Het ademen van de bladeren, de oneindige uitwisseling met de aarde en de lucht. Of ik kan een boom wetenschappelijk determineren. Ik kan de boom zelfs reduceren tot een getallenreeks. Gedurende dit alles, zegt Buber, is de boom een object. We maken er een object van, een beeld. Eigenlijk, zo zegt Buber, kom je dan in de ik-het-relatie terecht. Mijn ik ten opzichte van een ding, het. Niet de relatie tot een levende ander, maar de relatie tot een ding. Ook mensen kunnen zo tot dingen worden gemaakt. Als we onze meningen op anderen plakken. Als we anderen te veel door onze bril zien. Niet meer opletten wie ze echt zijn. Vaak omdat we willen dat anderen zijn zoals we dat graag zouden willen. Of wanneer we bang zijn dat anderen op een bepaalde manier zijn die ons niet aanstaat. We zien dan de ander niet meer. We zien alleen maar de mening, onze mening, over die ander. Dat is geen communicatie, dat is geen samenzijn. Integendeel. Alles draait dan in wezen om mijzelf, om mijn beelden en ideeën die ik op de ander projecteer. Vandaar dat Buber zegt: de ik-het-relatie is geen echte relatie. Alles draait alleen om het ego. Vanuit deze visie van Buber zou het begrijpelijk zijn dat God waarschuwde voor de boom van Da'at, de kennis, het oordeel over goed en kwaad. Als we het zo lezen, zegt hij: pas maar op met je oordelen. Pas maar op door je eigen beperkte meningen en wensen en verlangens op de werkelijkheid te plakken. Voor je het weet, leef je in ruzie samen. Kijk je achterdochtig naar anderen. Vervreem je anderen van je. Ben je alleen in een eigen wereld vol met meningen. En leef je dan nog wel in gemeenschap? Is het leven dan nog paradijselijk of eerder een wat troosteloze woestijn? Niemand is een eiland. Niemand leeft voor zich alleen, zei Paulus. En in plaats van ons op onszelf terug te trekken in een ideeënwereld, zouden we ook kunnen openstaan voor anderen. Zouden we vrijgevig kunnen zijn en gastvrij zijn. Want, zo zegt Paulus, wij zijn in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. We zijn rijk geworden, hij bedoelt niet zozeer in materiële, maar eerder in geestelijke zin. We zijn rijk in het besef dat we alle kinderen van God zijn. Dat we ons mogen koesteren in de rijkdom van zijn liefde. God maakt onszelf co-schepper en plaatst in ons hart een bron die de woestijnen in vruchtbare akkers kan veranderen. Paulus heeft het over deze liefdevolle vrijgevigheid die vruchten afwerpt en een rijke oogst zal opleveren. Alleen zij die hun best doen voor een ander, die hun zaden rijkelijk zaaien, zij zullen oogsten, zegt hij. Zij die maar af en toe eens wat doen voor een ander, omdat dit van hen verwacht wordt, omdat het moet, omdat het in het contract staat, die zullen niet oogsten, zelfs niet veel, maar karig. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, staat er in Prediker. Niet een beetje, niet karig. En zoals Henry Beecher het in de 19e eeuw al samenvatte, wat ik weggaf, had ik in mijn bezit. Wat ik behield, verloor ik. Wat ik weggeef, dat heb ik. Paulus benadrukt dat dit alleen in vrijblijvendheid, in vrijheid en in liefde kan. Daarom zegt hij, laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Het planten, het zaaien, het uitdelen in blijmoedigheid, al dat kan alleen in relatie met een open oog voor anderen. Dat kan niet vanuit een veroordelende blik richting de ander. Dat kan niet vanuit onze meningen over goed en kwaad. En of iemand meer of minder deugt dan ik. Dat kan niet als we anderen als dingen gaan beschouwen. Als we anderen gebruiken voor onze eigen doelstellingen. Dan eindigen we eenzaam in een eigen wereld. We zijn allemaal kinderen van God. En we zien dat alleen als we onze ogen open houden. Dan valt ons opeens op. Hé, die persoon heeft een mooie eigenschap. Of die is anders dan ik. Of dat talent had ik nooit achter iemand vermoed. Alle mensen, alle levens zijn interessant. Ieder mens is opmerkelijk en heeft talenten. Ook zij die geen hoge functie bekleden. Of niet met het hoofd op tv komen. Het verborgen leven is niet zelden het meest interessante leven. Het leven met rafelkanten is niet zelden het meest oprechte leven. Daar oog voor hebben is mooi en vervullend. Leven met de verschillen tussen mensen is levengevend. Het is verrassend. Het is het leven zelf. Niet bezien vanuit vaststaande meningen, vanuit verstarde kennis, die misleidend is. Maar vanuit een open blik. De Portugese dichter Fernando Pessoa verwoordde dit als volgt. Mijn blik is helder. Helder als een zonnebloem. En ik geloof in de wereld als in een madeliefje, omdat ik het zie. Maar ik denk er niet over na. Omdat denken wil zeggen dat men niet begrijpt. De wereld was niet voor ons gemaakt om over te oordelen. Oordelen is kijken met bedorven ogen. Maar om te zien en ermee in harmonie te zijn. Liefhebben is eeuwige onschuld. En de eeuwige onschuld is niet te oordelen. Oordeel niet opdat gij zelf niet beoordeeld zal worden, van Lucas 6, is nu wel erg dichtbij. De waarschuwing om niet van de vrucht van de boom van het oordeel over goed en kwaad te eten, zou daar wel eens mee samen kunnen hangen. Oordeel niet. Niet negatief. Niet positief, maar maak contact. Wees saamhorig. Leef samen in vrede. zoals God ooit een tuin schiep. De tuin van Eden, besproeid door 4 rivieren, zodat er een vruchtbare bodem ontstond waarin vele bomen en planten konden gedijen. Zo kunnen wij ook, ieder van ons, van dorre aarde vruchtbare grond maken. Want God zegt ons in Genesis, maar ook middels Paulus, dat wij die tuin zelf moeten bewerken. En als we dat doen, dan zullen die zaadjes door een liefdevolle houding en een open blik richting anderen gaan ontkiemen in een gelijkwaardige relatie, in een open en liefdevolle houding. Waarin we iets geven in plaats van iets komen halen. Dan zullen we samen oogsten in dankbaarheid. Dan zullen zaden ontspruiten en groeien tot struiken en bomen die vrucht zullen dragen. De vruchten van liefde, van samen zijn. De vruchten van de levensboom zelf. Amen. Hebben wij dopers altijd de traditie van de open ruimte. Daarin kan iedereen wat zeggen, reageren, iets brengen. Het is nu aan u, als u wil.
Dankjewel voor je eerste woorden, voor het vertrouwen wat jij in ons gesteld hebt. Wij zijn heel blij met jou ook. En het samengaan met mensen, vertrouwen stellen in mensen, valt soms niet mee. Soms stoot je je neus en dan denk je, het is helemaal niet zo. Hij is helemaal niet aardig of zij is niet aardig. En dan komen die wijze oude woorden weer tevoorschijn. Oordeel niet dat je zelf geoordeeld wordt. En dan ga je nadenken. En dan denk je, ik kan het best wel mis gehad hebben. Laat ik maar eens een knieval maken naar de ander toe. Dat kan ook. Dat is zo fijn.
één activiteit is vergeten. De Bijbelochtend. Wat we de laatste tijd bij de Bijbelochtend hebben mogen horen. We hebben het boek Esther en Jacobus en Psalmen. De wijze waarop je dat deed was subliem. En ik denk namens diegenen die daar waren, jou toch wel heel dankbaar mogen zijn. En wat ook vergeten is, dat op 2 januari geen Bijbelochtend is. Dat vind ik wel jammer. Dus bij deze, voor diegenen die luisteren, die weten in elk geval dat ze dinsdag niet moeten komen.
Hartelijk dank voor deze mooie woorden en bijdrage. We gaan nu weer zingen. Het gezang Dank, dank nu alle God met hart en mond en handen. Gezang 704, 1 tot en met 3. Laten wij danken en bidden. Heer, op deze Oudejaarsdag kijken wij met dankbaarheid terug op het jaar 2023. We kunnen moeilijk anders dan dankbaar zijn. Dankbaar voor uw liefde en genade die ons zo vaak toeviel via u of via anderen. Dank voor de vele mooie ervaringen met elkaar, hier in de kerk en daarbuiten. Dank voor de kracht om de moeilijkheden die er ook waren te dragen, te omzeilen, recht te buigen of te kunnen aanvaarden. mogen deze problemen in een nieuwe jaar zoveel mogelijk oplossen. Mogen wij steeds in duister opnieuw het licht weer zien. Mogen wij daarbij steeds de liefde en de ander als kind van God in het oog houden. Mogen wij elkaar vasthouden. In tijden van verlies, ook in tijden van ziekte en in tijden van tegenslag. Heer, wij bidden u voor hen onder ons die uw liefde net zo hard nodig hebben. Wij bidden voor Bram, die vandaag heel ziek weer geworden is, en voor zijn vrouw Maria. Wij bidden voor iedereen die behoefte heeft aan warmte, behoefte aan hulp en aan troost. Zij die lijden, psychisch of fysiek, zij die eenzaam zijn, zij die op de vlucht zijn en huis en haard moeten verlaten, zij die met verlies te maken hebben, we bidden voor hen. Mogen zij ervaren aan de lijve dat u hen nabij bent. We bidden voor degenen in ons leven die het nu moeilijk hebben. We bidden voor uw schepping die steeds meer onder druk staat. Mogen we wijs genoeg zijn om te kiezen voor het leven en voor uw schepping te blijven zorgen, beter dan de mensheid tot nu toe deed. Laten we nu in stilte bidden voor hen die dit nu op deze dag extra nodig hebben. Laten we dan nu de woorden bidden die Jezus zelf ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen we nu, als het kan, voor u staande. Ga met God en Hij zal met je zijn. Lied 416, de versen 1, 2 en 4. in vrede het nieuwe jaar in. Houd een open hart en een open oog. Mogen de Heer ons dan ook in het nieuwe jaar zegenen, opdat wij een zegen voor elkaar zullen zijn. Wees ook volgend jaar elkaars hoeder. Leef ook dan samen in de vrede van de Heer. Amen. Dan zingen wij tot slot een doperse traditie. Geef vrede, Heer, geef vrede. Het eerste couplet van lied 1010.